Zorabots. Toon mij uw QR-code alstublieft. Geldige vaccinatie. U mag verder lopen.
We hadden alle twee een gedeelde passie voor Star Wars. Meer bepaald R2-D2, dat robotje die daar in die films tevoorschijn komt. En wij geloofden dat we vanuit onze passie eigenlijk een bedrijf konden uitbouwen. Dat is ook werkelijkheid geworden.
Je hoort het goed. Ik zit op dit moment niet in het dierenasiel. Wel in het atelier van Zorabots, de andere werkplek van de voorzitter van het Blauwe Kruis.
Dus als je hier binnenkomt, ga je geconfronteerd worden met mijn digitale twin.
Ik hoor hem al. Hij heeft zelfs hetzelfde hemd aan ongeveer. Dit is Dierenduin, een driedelige podcast over het Blauwe Kruis van de kust. We zijn nu niet in het asiel. Waar zijn we op dit moment?
Wel, op dit moment ben je te gast eigenlijk bij ons bedrijf, Zorabots. Ik zeg ons, omdat het een bedrijf is van Tommy en mezelf. Tommy is mijn beste vriend. We hebben samen Zorabots opgericht in 2011. We hadden alle twee een gedeelde passie voor Star Wars. Meer bepaald R2-D2, dat robotje die daar in die films tevoorschijn komt. En wij geloofden dat we vanuit onze passie eigenlijk een bedrijf konden uitbouwen. Dat is ook werkelijkheid geworden.
Fabrice is ondernemer. Hij richtte niet alleen Zorabots op, maar maakte van het dierenasiel in Oostende ook een grote VZW.
Wel, ik kwam eerst natuurlijk voor een dier te adopteren. En daar zat een heel klein, schattige Malteser, Happy. 15 jaar was hij, dus eigenlijk een oude beest. Die heb ik dan meteen genomen in huis. En ja, goed, het heeft 7 maanden geduurd en dan is hij overleden. Maar het zijn 7 maanden geweest waarvan dat het toch wel een soort van fusie was met die hond. Die hond kwam ook mee naar het werk. Zat constant in mijn buurt en ik vond het bijzonder aangenaam. Het was een heel lief beest. Het was een achtergelaten hond. En uiteindelijk na het overlijden van Happy ben ik onmiddellijk terug naar het dierenasiel geweest om te vragen wat ik nog zou kunnen betekenen voor het asiel.
Het Blauwe Kruis brengt zijn twee passies samen. Ondernemen en dieren. En dat tweede had hij niet in Zorabots. Stapsgewijs werd hij voorzitter en intussen werken er 8 mensen in het asiel van Oostende. In de vorige aflevering spraken we met Stefanie.
Als je je hand er niet doorsteekt, dan heb je geen probleem tegen.
Ben jong, hè?
Met Pascal.
Ik voel me meer op mijn gemak bij dieren, omdat ik dan niet moet praten.
En met Ramonde.
En dat was op een bepaald moment een kapper en die had een panter. En die had die als huisdier, hè?
Kan je het Blauwe Kruis van de kust met iets vergelijken, denk je?
Ik weet niet of ik het kan vergelijken, ik kan het wel beschrijven. Maar het is een plaats waar er heel veel miserie is. Verdriet. Ellende. Er zijn goede momenten in een asiel, maar het is in het sporadisch. Dus hier is het hoofdzakelijk pijn, emotionele pijn voor mensen. En vooral voor de dieren. Heel veel pijn. En daar moet je sterk genoeg zijn voor daarin te kunnen functioneren. Je continu focussen op het positieve. Hetgeen wat ik kan doen. En wat ik het in het begin heel moeilijk mee had, is ik dacht dat ik alles ging oplossen. Dat kan je niet. En dan moet je aanvaarden dat je niet elk dier kan helpen. En dat is verschrikkelijk. Dat geeft je zo'n frustrerend gevoel. Het is ook een gevoel van leren omgaan met onrechtvaardigheid. Dat is zeer moeilijk.
Mag ik hiermee binnen?
Ja, ja.
Koen werkt als hondengedragstherapeut in het asiel.
Ik doe dat al bijna 22 jaar. Eigenlijk had ik een hondenschool. En was ik een hondentrainer. En die mensen, en ik zelf ook, dacht dat ik met mijn kennis hier iets kon betekenen. En dat was niet zo. Maar met je trainingskennis, je kennis over het sturen van leerprocessen en zo verder, ben je in een asiel eigenlijk niks. Daar heb je niks mee. Het gaat hier over een hond terug in balans krijgen en dat doe je niet door hem te leren zitten, liggen of hier komen. Dat gaat niet op die manier.
Hij staat in voor de adopties en voor de opleiding van de honden.
Voilà.
Dat houdt in?
Zorgen dat ze terug in balans komen. Dat heeft niks met training te maken. Voor elke hond is dat hier moeilijk. Hè. Een asiel is een helse plaats voor een hond. Hè. En sommigen kunnen dat aan. En sommigen kunnen dat niet aan. En sommigen schipperen tussenin. En die moet ik een duwtje geven in de juiste richting. Degene die het niet aan kunnen, moet ik zo snel mogelijk een andere oplossing zoeken. En degene die zo het moeilijk hebben, maar dat er een kans is dat het terug goed komt, daar hou ik mee bezig.
Kom maar, kom.
Ze raaf, geraakt in dat water.
Heel graag in het water, hè.
Koen is verantwoordelijk voor de moeilijke honden, de honden die niet evident te adopteren zijn.
Observatie gebeurt in zoveel mogelijk verschillende omstandigheden. Dus in de kennel, hoe gedraagt hij zich in de kennel, hoe gedraagt hij zich aan de leiband, hoe gedraagt hij zich in vrijheid, hoe gedraagt hij zich wanneer dat we een andere hond passeren, fietsers passeren, kleine kinderen passeren. Hoe gedraagt hij zich in interactie met andere honden, hoe gedraagt hij zich ten opzichte van katten. Dat is hetgene die bekeken wordt. Wat dat vooral belangrijk is, is de sociabiliteit. En wat wil dat zeggen? Hoe goed is die hond in het sociaal contact maken met personen dat hij niet kent? Dat zijn honden met een hoge sociabiliteit. Dat zijn honden die heel snel en gemakkelijk contact maken met mensen dat ze niet kennen. Het typisch voorbeeld daarvan is de Labrador. Dat hij iemand ziet dat hij nog nooit gezien heeft. Je toont, ik denk dat hij hem al jaren kent, bij manier van spreken. Honden met een lage sociabiliteit, dat zijn de honden die moeilijkst geplaatst worden. Want die hebben honden een tijd nodig. Een tijd nodig om aangeraakt te worden door een vreemde. Om een vreemde te vertrouwen. Om iets te doen wat dat gevraagd wordt van die vreemde. Ze hebben tijd nodig. En mensen hebben dat niet meer. Tijd. Ze willen het nu. Dus de honden met een redelijk sterk karakter en met een scherpe kant aan, dat matcht met mij. En daar kan ik ook best mee communiceren en begrijpen.
Koen werkt dus met verloren, afgestaan of in beslag genomen honden. En hoe moeilijk het ook was, hebben we iemand gevonden die zelf een hond naar het asiel, naar dit asiel heeft gebracht.
Op een dag belde mijn mama dat ze heel erg lelijk gevallen was. Ik hoorde dat ook, omdat haar stem al echt gebroken klonk. Het was echt niet normaal, zwaar ademen. Dus ik dacht, oei, dat is niet goed.
Dit is Anja.
Het resultaat van die val was 2 gekneusde rem en een ingedukte rib. Dus voor een 80-jarige vrouw is dat niet zo goed.
En voor het hondje van een 80-jarige vrouw ook niet. De zorgen werden steeds moeilijker voor de eigenares.
En wat ik doe, mijn man, om toch maar te testen, heeft zo'n patéetje, een césarke, om te eten. En in 2 seconden was op. Dus we zagen ook dat dat diertje geneten had, dat dat niet mogelijk was om ervoor te zorgen.
Het dier zelf in huis nemen was geen optie, door gebrek aan plek en tijd. Ook in de omgeving bleek er niemand geschikt te zijn voor de zorgen van de hond. Dus klopte Anja in maart aan bij het Blauwe Kruis, met Sloeber in de auto en tranen in haar ogen.
Ik moet zeggen, de verzorgster kwam af en direct heel vriendelijk. Spreekt hij, Sloeber je snoepjes wil geven. Hij was zodanig goed ontvangen dat hij hem zelfs het nummer omdroeide. Ik was like, blij en we waren te curieus door de deur. En het was iets van of. Na een week of 2, een mailtje. Sloeber je is geadopteerd.
En zo zorgt het asiel voor het komen en gaan van dieren. Maar zoals Stefanie in de vorige aflevering zei, vinden niet alle dieren een nieuwe thuis.
Billy is een hele moeilijke hond. En de bijtincidenten die gebeurd zijn, waren vrij ernstig. Dus als asiel, en in mijn job moet ik ook een bepaalde verantwoordelijkheid nemen, en moet ik zeggen, nee, dat kan we niet doen. En het zijn dan mensen die opteren voor hem te euthanaseren. Maar voor mij is euthanasie enkel van toepassing indien dat er lijden bij gepaard gaat. Zowel mentaal als fysiek. Maar die hond leidt niet. Die hond is... Het is geen mensenhond.
Ben jij al door hem gebeten?
Nee, ik ben nog nooit gebeten van een hond.
Nee?
Nee. Nee. Vandaar dat het zo belangrijk is dat je een lichaamstaal heel goed kent. Er is geen enkele hond die bijt zonder dat hij aangeeft dat hij zal bijten. Nee, alles vertrekt vanuit een conflict situatie. En dat je nog seconden tijd om te stoppen waar je mee bezig bent. En dan word je niet gebeten. Maar de eerste signalen zijn bijvoorbeeld freeze-momentjes. Momenten dat hij verstart eventjes. Hè. Of dat zijn bek toeblijft. Of dat hij begint te tongelen. Of dat hij oogwit toont. Dat zijn allemaal signalen van, oh, hier zijn we nu. Hier heb ik het heel moeilijk. Eigenlijk vertelt hij ontdat, hè. Ik heb het heel moeilijk. En dat zijn allemaal signalen die voor agressie komen.
En als Koen er echt geen raad mee weet in het asiel, haalt hij ze zelf uit het asiel.
In de 22 jaar, ik heb er een pak meegedaan naar huis, asielon.
Echt?
Niet normaal. Honden die, zogezegd, niet herplaatsbaar waren, beoordeeld door mezelf. Ik zei, ja, maar... Allee, wat is het probleem? Hoe zouden we dat kunnen aanpakken? Dus hier ga je het niet oplossen, dat probleem. En daar doe ik dan mee.
Hoeveel heb je er nu?
Nog 8. Ja. De laatste is 2 jaar geleden dat ik meegedaan, een Mechelsherder. Verzorgers konden er niet bij of niks. En ik heb die hond meegedaan, dat is een fantastische hond. Prachtige hond.
Hoewel hij 24/7 door honden wordt omringd, kan hij zich er niet mee identificeren.
Ik denk niet dat ik moest ik reïncarneren in een dier, dat ik niet zou reïncarneren in een hond. Want honden zijn naar mensen toe eigenlijk heel tolerant en heel verdraagzaam. En ik zou mezelf niet zo typeren als verdraagzaam. Ik denk dat ik dan eerder geneigd ben om een kat te zijn die graag zijn eigen ding doet en vooral geniet van vrijheid. Raar, hè? Maar ik ben nooit met katten bezig. Maar ergens meer appreciatie, ik weet niet of dat nu het juiste woord is, voor een kat dan voor een hond. Want wat ik honden kwalijk neem, is dat ze zo tolerant zijn. De machelaartje is dan juist gebeld, moest onmiddellijk weggebeten naar een van die kleinkinderen.
Koen wordt gebeld. Er staat een man aan het asiel om zijn hond af te staan.
En beslist van dat wacht te doen, ja.
Achter de poort staat een man met zijn hond en de man roept heel hard tegen het beest. Koen laat de eigenaar met de hond nu binnen. En de hond gaat worden afgestaan omdat hij heeft gebeten naar een kind. Ik ben heel even weggegaan om er niet op te staan kijken en als ik terugkom, zie ik de man vertrekken. Met hond.
Oké, salut.
Dus vraag ik Koen wat er nu precies gebeurd is.
Wat is er
gebeurd? Ik kan dat niet herplaatsen, dat hondje. Het is niet socialiseerd. Ik weet niet wat dat mensen zijn. Het kan geen mensen. Je kunt dat niet herplaatsen. Hè. Het is angst van alles. Van alles bang.
En hoe lang heb
je... Die is 6 maanden nodig. Tegen dat die... Allee, zijn testosteron moet nog aangemaakt worden. Tegen dat die... 10 maanden, 11 maanden is beter er al die dichtkomt. Wat kunnen ze eraan doen? Goed voor zorgen, hè? Je kunt niet alle problemen... Mensen creëren een probleem. Lopen een hond in verkeerde bloedlijn. Socialiseren niet of verkeerd. Het loopt verkeerd dan, in het algemeen, in totaal. Hè? En dan stond hij onder agressie binnen de zin. En dan brengen ze dat naar mij. Of naar een asiel, kan het zo zijn, naar een asiel. Hij zei, hier, het is voor u, los het op. Ja, kun ik dat niet oplossen, hè? Je hebt verkloot. Dat is verschrikkelijk. Dat is dagelijkse kost.
Echt? Dat er geen mensen komen aankloppen van...
Dagelijks. Met honden dat niet kunnen herplaatsen. Dagelijks. Nu, wat dat in afstand is, ga ik dat weigeren. Ik zei, zorg er goed voor. Wat dat in beslagnaam is, ik kan het niet weigeren, hè. En zitten ze hier.
De rest van hun leven waarschijnlijk.
Of moest afgemaakt worden, hè. Want dan heb je de adem van dierenwelzijn in je nek. Die zegt, hoe komt het aan die honden hier zo lang zitten? Wat ondernemen geven voor ze te plaatsen? Wat moet ik ondernemen? Moet ik de mensen tegenhonden op straat zeggen, hier, pak hier dat hondje mee. Maar, ik heb dat voorspeld, hè. Ik heb dat allemaal voorspeld. Meer dan 10 jaar geleden. Asielen worden slachthuizen. Stuk in Amerika.
En valt er iets aan te doen?
Nee, valt er niks aan te doen. Tenzij dat ze fokkers een bepaalde verantwoordelijkheid geven. Dat ze zeggen, kijk, het eerste jaar is je verantwoordelijk voor je hond. Dat je verkocht hebt aan die persoon. Dus als er iets verkeerd loopt, zie je deels aansprakelijk. Indien je hem niet kan houden, om bepaalde redenen, moet hij terug naar de fokker. De eerste 18 maanden. En dat deed hij het gewoon doen, had heel bewust en heel goed doen. En de keuze wordt dat ze er honden gaan verkopen, ze gaan de mensen heel goed screenen. Ze gaan zeggen, ja, het mag niet verkeerd doen. Allee, dat mechelaartje die niet juist vertrokken is. We moeten dat invullen, de reden van afstand. Dus je bent naar het kind. Hoe wij dat nu binnen nemen. En ik herplaats hem binnen 3 maanden. Hij bijt opnieuw een kind. Toen is dat heel deels aansprakelijk. Maar je had een hond herplaatst. Hij wist dat het een potentiële bijter was. Hij had hem herplaatst. De kans is groot dat die mensen nu vertrekken naar de dierenarts en daar een spuitje geven. En dan is het probleem opgelost. En dat hondje is bijna 7 maanden oud.
Ik ben Geert en ik ben eigenlijk naar hier gekomen om het verhaal te doen van Jacqueline.
Wel, Jacqueline is een dame met een groot hart voor dieren die besloten heeft dat, ja, gezien zij geen erfgenamen had, kinderen dan bedoel ik.
Zij heeft haar nalatenschap geschonken aan het Blauwe Kruis hier in Oostende.
Dus Jacqueline is iemand die heel haar leven poezen heeft gehad uit het asiel.
Heel haar leven, de laatste 20 jaar, die stonden in teken van de kat. Alles moest wijken als het katje maar gelukkig was. Dat was Jacqueline.
Jacqueline was zorgzaam, met andere woorden. En niet enkel voor dieren.
Gemiddeld om de 3 à 4 weken sprongen wij binnen. En altijd hetzelfde, gebakjes. En dat was het, hij drinkt altijd melk, dat kan ik eens voor jou. Hé. En mijn vrouw dronk altijd niet room, maar dat was een ander kanneke. En dat stond daar zo klaar. Hé. Jacqueline heeft zelfs zo ver gegaan met die katten, dat eigenlijk Jacqueline niet lang van huis wegging. Dat is begonnen met, ik ga maar 1 of 2 dagen weg. Dat vond ze dan ook te lang, dat is dan gekomen na een dag. Want zij wilde niet dat die katjes alleen achterbleven. Zij heeft op een bepaald moment beslist van, ik ga niet meer op reis, ik kan niet meer weg, ik kan nergens naartoe, want die katjes zijn bij mij en dat katje die bij mij nu de hele dagen is, dat moet verzorgd worden.
En die dus enkele jaar geleden, een paar jaar geleden, is komen te overlijden en in haar laatste wens had gevraagd van er ook voor te zorgen dat haar erfenis naar het asiel zou komen.
Bij de notaris bracht Jacqueline ook haar erfenis al in orde. Haar volledige nalatenschap schonk ze aan het Blauwe Kruis van de Kust, zonder dat ze ooit 1 voet in het asiel had gezet.
Alles was geregeld tot in de puntjes. Tot op detail. Alles, 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 alles. En dat is reeds geregeld geweest. En ik denk 25 jaar terug toch. Ja. Alles tot in detail. Het begrafenisondernemer, alles. Het enige dat ik had was een lijstje van mensen die een overlijdensbericht moest nemen.
En uiteindelijk, als we kijken naar onze financiële middelen, denken dat we ongeveer aan subsidie per jaar een kleine 31.000 euro, alles bijeengeteld, binnenkrijgen. Maar dat wij een uitgave hebben van bijvoorbeeld dierenartskosten maandelijks van ongeveer 12.000 à 15.000 euro. Voeding, personeelskosten enzovoort.
Opgeteld heeft het asiel een jaarlijkse werkingskost van meer dan een 500.000 euro. De som is makkelijk gemaakt dat de subsidies niet volstaan. Integendeel.
Als we enkel alleen zouden moeten overleven van de gulle subsidie, en dan, dat is dan met een ondertoon gezegd, van, laten we zeggen, onze maatschappij, dan zou het geen week houden.
Ik weet bijvoorbeeld ook, de Hanse inboedel heeft het Blauwe Kruis, dat alles was voor hen, hebben zij gewoon verkocht. En al het geld is terug voor het Blauwe Kruis gespendeerd. Ik vind dat magnifiek. Ze hebben er eigenlijk heel veel mensen mee geholpen die niet te duur iets konden kopen van de inboedel. Hetgeen die niet kon verkocht worden, is al vooral aan goede doelen geschonken geweest. Dus ik vind dat magnifiek. Ja.
Als je Jacqueline met een dier zou kunnen vergelijken, met welk dier zou je haar vergelijken?
Oh, een kat zeker niet, want een kat vind ik vals. Als ik dat maar zeg, ik weet het niet. Ja, een dier heb je, ja, die eigenlijk een goed hart heeft. Ja. Een trouwe hond, die eigenlijk alles doet voor zijn baasje. En die terug gaat voor een vechten als erop aankomt, maar die ook heel correct gaat handelen, ja.
Nadat Koen over reïncarnatie begon...
Moest ik reïncarneren in een dier, dat ik niet zou reïncarneren in een hond.
Polste ik ook bij de anderen hoe zij daar tegenover staan. Geloof je in reïncarnatie?
Nee, eigenlijk totaal niet.
Ik denk, ja, dood is dood.
Geloof je in reïncarnatie?
Ongetwijfeld. Ik ben nog aan het twijfelen nu wat ik in een volgend leven wil zijn. Ik weet ook niet precies of je dat kunt sturen, maar ik zou heel graag een merel zijn.
Nee, ik heb daar eigenlijk nog nooit echt over nagedacht, dus nee.
Ik vind het te mooi om waar te zijn, ik kan het zo zeggen.
Dit was Dierentuin, een podcast van de Podcast Planet in opdracht van het Blauwe Kruis van de Kust. Fabrice is ondernemer. Hij richtte niet alleen Zorabots op, maar maakte van het dierenasiel in Oostende ook een grote VZW.